Daarna openen opnieuw de schriften in het Nieuwe Testament. Allereerst in het Evangelie van Matthäus. Hoofdstuk 17 lezen we de versen 1 tot en met 8. En vervolgens de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, lezen we de versen 12 tot en met 21.
De verheerlijking op de berg. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie, een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Vervolgen wij bij 2 Petrus 1, vers 12 tot 21. Simeon Petrus, een dienstknecht en een apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons gekregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Het doel van de brief. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd hiervan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis mogen hebben. Dubbele grondslag van het geloof. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods hebben van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Wij lezen vanmorgen in deze leerdienst een gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis samen met elkaar. En laten we allereerst samen de artikelen 3, 4 en 6 samen lezen. De artikelen 3, 4 en 6 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar het gaat over het geschreven woord van God, over de kanonieke boeken van de Heilige Schrift en over het onderscheid tussen de kanonieke en de apocryfe boeken. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben het gesproken, gelijk Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de 2 tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke geschriften. Artikel 4. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, van het Oude en van het Nieuwe Testament. Welke zijn de kanonieke boeken, waar niets tegen valt te zeggen. En deze worden aldus geteld in de kerk van God. De boeken van het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het boek van Jozua, de Richteren, Rut. Twee boeken van Samuel en twee boeken der koningen. Twee boeken der kronieken, genaamd Paralipomon. Het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David. Drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied. De vier grote profeten, Jesaja, Jeremia, met de zelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniel. En voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Malachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen van de apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, twee aan de Corinthiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, twee aan de Thessalonicenzen, twee aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën, de 7 brieven van de andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, twee brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Artikel 5 slaan we even over, dat komt de volgende keer. Artikel 6. Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfen. Als daar zijn het derde en vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek van de wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed van de 3 mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van de draak, het gebed van Manasse, de 2 boeken van de Maccabeeën, dewelk de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen, voor zoveel als zij overeenkomen met de kanonieke boeken. Maar zij hebben zulk een kracht en vermogen niet, dat men door enig getuigenis van deze enig stuk van het geloof of van de christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zover is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. We gaan luisteren naar het onderwijs uit deze belijdenis onder het thema het woord van God. En dan bewaren we de artikelen 5 en 7 voor een volgende keer. En we letten op 3 lijnen. Dat woord is allereerst gesproken. Dat woord is geschreven. Dat woord is begrensd. En dat woord vraagt om gebruik. Het woord van God, gesproken, geschreven, begrensd en gebruikt. Gemeente des Heren, een eigen Bijbel, heb jij er een? Nou zul je zeggen, ja, dat is een vraag. Moet je die eigenlijk nog wel stellen, want een Bijbel die krijg je toch als je de basisschool verlaat. Of als je van de zondagsschool afscheid neemt, dan krijg je er ook een. En ook bij een kerkelijke huwelijksbevestiging is het de gewoonte dat een trouwbijbel wordt meegegeven. De Bijbel, hebben we er één? Nou, misschien heb je er wel meer dan één. En Bijbels zijn te krijgen in allerlei soorten. Allerlei soorten en maten van Bijbels. Als je bij het Boekendal gaat kijken, dan zie je een hele kast vol. Met duimgrepen, zonder duimgrepen. Verschillende vertalingen. De vertalingen die wij in de gemeente gebruiken. De Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling. U vindt ze in andere talen. Misschien heb je er wel eentje gekregen bij het verlaten van het voortgezet onderwijs. Een Engelse Bijbel of een Duitse Bijbel. Mooi om dat te vergelijken met de Bijbel in de Nederlandse taal. Bijbels in allerlei soorten en maten. Meeschrijfbijbels. En ook doelgroepbijbels. Een mannenbijbel of eentje die specifiek bedoeld is voor vrouwen. Allerlei bijbels die te krijgen zijn. En naast de tekst van de Bijbel soms ook of heel vaak met allerlei opmerkingen eromheen. Een Bijbel die dat heel lang heeft is natuurlijk de Statenvertaling met de kanttekeningen. Nuttig om die erbij te pakken. Geeft uitleg bij wat er staat. Maar zo kun je ook de Bijbel met uitleg erbij nemen. Of de studiebijbel bij de Herziene Statenvertaling. Mooi om te gebruiken om de Bijbel te bestuderen. Persoonlijk of op de Bijbelvereniging. Een Bijbel, je eigen Bijbel. De meeste van ons hebben er wel meer dan één. Maar dat is niet altijd zo geweest. Het bezit van een eigen Bijbel, dat is eigenlijk heel lang niet de gewoonte geweest. Pas in de loop van de 18e, 19e eeuw zie je dat het bezit van een eigen Bijbel, een Bijbel in het gezin, dat dat de gewoonte wordt. Maar voor die tijd was dat niet te betalen. En werd het Bijbelgedeelte vooral gehoord en onthouden. Werden gedeelten zo ook aan het hoofd geleerd. Pas met name in de 19e eeuw zie je dat er werk wordt gemaakt van een eigen Bijbel. Dat elk huis, elk gezin een eigen Bijbel zal hebben. Een voorbeeld daarvan is het werk van de Nederlandse Bijbelcompagnie. Die gaf de Bijbel uit in stukjes. Daar kon je als het ware een abonnement op nemen. Daar kreeg je iedere keer na betaling een stukje van de Bijbel toegestuurd in de vorm van een katern. En na een verloop van tijd had je de hele Bijbel bij elkaar. En die liet je dan inbinden. En had je een hele Bijbel in je gezin. Een kostbare schat. De Bijbel in ons gezin, in ons leven. Wij hebben er meestal wel meer dan één. En dan zijn we bevoorrecht dat we het woord van God tot onze beschikking hebben. Dat het op de keukentafel ligt. Op je nachtkastje. In je tas zit als je naar school gaat. Bevoorrecht. Maar de vraag is, lees je er ook in? Maak je gebruik van die Bijbel? Heeft het echt een plaats in je leven? Leef je, om het zo te zeggen, echt bij een open Bijbel? Je zou dan de vraag kunnen stellen, maar waarom dan? Nou, daar geeft de Nederlandse geloofsbelijdenis daar onderwijs over. En we kunnen niet alles aansnijden en behandelen wat erin genoemd wordt, maar de belangrijkste dingen wel. Het woord van God. En de Nederlandse geloofsbelijdenis die neemt daar de tijd voor om dat uit te werken. De artikelen 3 tot en met 7 gaan over het woord van God. De belijdenis schrijft daar met heel wat woorden over. In het vervolg zullen we stilstaan bij de artikelen 5 en 7 over het gezag van de schrift en dat de schrift alleen genoeg is. Maar nu staan eigenlijk de vragen centraal van hoe komen we er eigenlijk aan? En wat hoort er nou wel bij en wat hoort er niet bij? En dan kan ik het ook niet laten om aan de hand van deze artikelen ook stil te staan. Wat doe je er dan mee? Hoe gebruik je het? Nou, allereerst maar dat woord, dat gesproken woord van God. Belangrijk om daarbij stil te staan. Want het woord moet centraal staan. Je ziet het eigenlijk al gelijk in artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Als daar eerst die tekst geciteerd wordt, die tekst die we ook gelezen hebben in de schriftlezing uit de tweede Petrusbrief. En dan gaat het over het woord van God. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, op deze manier heeft de Heer een bijzondere zorg voor ons en voor onze zaligheid. Dat woord van God, dat gaat dus over leven of dood. Dat woord van God moet dus centraal staan in ons leven. Ja, let wel. Dat woord moet centraal staan. Samen met het werk van de Heilige Geest. Dus wij leven niet zomaar bij wat invallende gedachten, zomaar wat gedachten die naar boven komen. Nee, dan leef je op het gevoel. We leven ook niet alleen maar met het woord, met ons verstand, een soort dorre orthodoxie. Nee, het gaat om dat die levende omgang met het woord van God, dat je dat met je hart verwerkt. De Heilige Geest die door het woord en met het woord werkt. En je ziet het gebeuren. Ik hoor het regelmatig. Als daar een belijdeniscategezant of iemand die zich daarvoor opgeeft bij mij in de studeerkamer zit en ik vraag het, hoe is dat nou zo gekomen? Dan komt toch al eens het antwoord, omdat het woord steeds meer is gaan spreken. Ja, wanneer dat precies begonnen is, is vaak lastig aan te geven. Maar dat woord kreeg een steeds grotere plaats in het leven. Dat woord dat ging steeds meer open, dat ging steeds meer spreken. En ik kan er niet meer onderuit. Ik ben gevallen voor het woord van God. De Heilige Geest die onder dat woord werkt en dat woord zo tot zegen stelt. Of, en dat gebeurt ook, dat mensen geraakt worden, geroepen worden naar dat woord toe. Het is bekend in islamitische kringen, in landen waar ze het woord van God zo niet kennen, dat mensen daar een droom krijgen. Dat is bij meer dan één momentaan gebeurd, een droom waarin ze de persoon van de Heer Jezus zien en ontmoeten. En van daaruit op zoek gaan naar het woord van God. Maar hoe het ook zij, op welke manier de Heer je roept, in je leven binnen is gekomen, het woord van God staat dan centraal. Dat gaat open. Het leven van de gelovigen, dat kenmerkt zich onder andere door het leven bij een open Bijbel. Het woord centraal. Maar hoe komen we eraan? Hoe is dat woord dan tot ons gekomen? En hoe weten we het nu dat dat woord van God dan echt waar is? Hoe weet je dat? De Bijbel is niet zomaar uit de hemel komen vallen. Kijk, dat is wat de islam beleidt over de Koran. Dat de Koran als het ware zo letterlijk uit de hemel is komen vallen. En daarom mag de Koran ook alleen maar in het Arabisch gelezen worden. Nee, het woord van God, dat is gegroeid. Dat woord van God is steeds verder open gegaan. Steeds verder open gebloeid. En daar is een periode overheen gegaan van honderden jaren. Waarin het woord van God gesklonken heeft. Waarin God zelf gesproken heeft tot de mensen. Dat woord dat is gegroeid. Dat is niet zomaar bedacht. Als we dat woord lezen, dan lezen we als we een brief van Paulus opgeslagen hebben, niet de mening van Paulus. Of als we luisteren naar de prediking van de profeet Amos, dan is dat niet een gedachte van Amos. En als we iets horen van de worsteling die Asaf doormaakt, hè, Psalm 73, dan is dat niet alleen maar de ervaring van Asaf. Of als we het Johannes-evangelie lezen, dan is dat niet het gezichtspunt van Johannes. Nee, het is het woord van God, het is de boodschap van God zelf. Onder andere Jesaja die verwoordt het zo. Niet zijn woord, maar zo zegt de Heer. Zo spreekt de Heer. Al zo spreekt de Heer. Ja, dat klonk toen. Maar daarmee dus ook vandaag. Dan is Bijbel lezen. Dat is horen naar de stem van God. Als je je Bijbel opendoet. Als je in je Bijbel leest. Of luistert naar de schriftlezing in de kerk of thuis aan tafel. Dan is het God zelf die tot jou spreekt. Dan is het de stem van God die op dat moment klinkt in je leven. En daar luister je naar. Maar opnieuw die vraag. Hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat nu zo zeker? Nederlandse Geloofbelijdenis die zegt erover dat die schrijvers dat woord ontvangen hebben, dat ze gesproken hebben, omdat ze door de Heilige Geest gedreven zijn. Daar zit een moeten in dat woord gedreven. Ze konden er niet onderuit, ze konden ook niet anders. Het is het spreken van de levende God. Het is de openbaring van God zelf. Hij maakte zichzelf bekend aan mensen. Hij had ervoor kunnen kiezen, na Genesis 3, om te zwijgen. Om aan de mensen voorbij te gaan. En nooit meer te spreken. Maar God kwam naar de mensen toe en heeft gesproken. Heeft de mens opgezocht en liet zijn woord horen. Met de bedoeling dat we zullen luisteren. Met de bedoeling dat we in het woord van God horen dat God gedachten heeft van vrede. Dat God uit is op onze verlossing en op onze zaligheid. Hij wil ons zijn wil bekendmaken. Ja, zeg jij misschien, maar ik heb nog geen antwoord gehoord op die vraag. Hoe weet ik dat nu? Hoe weet ik nu zo zeker dat dat woord van God zo zeker is en zo vast is? Dat het waar is, dat het echt waar is, dat ik ervan op aan kan. Weet je wat opvalt als je de Bijbel leest? En op je in laat werken wat dat betekend heeft voor die Bijbelschrijvers? Dat schrijven en dat doorgeven van het woord van God gevolgd is na een ontmoeting met de levende God. Ze hebben het spreken van God zelf in hun leven gehoord. De woorden die klinken vanuit de Bijbelschrijvers, dat zijn maar niet wat woorden, is maar niet wat praten. Ze hebben eerst geluisterd. Geluisterd nadat ze God zelf ontmoet hadden. En die ontmoeting die was overweldigend. En die ontmoeting die zette alles op zijn kop. En die ontmoeting zorgde er ook voor dat ze een hoge prijs daarvoor moesten betalen. Als u voor uzelf, en neemt er de tijd voor, vandaag of verder in deze week, om daar rustig eens bij langs te gaan, bij al die Bijbelschrijvers, het zijn er zo'n 40 in getal, dan zie je bij allemaal dat ze God ontmoet hebben en dat hun leven daarna totaal op zijn kop is gegaan. Eén voorbeeld. Neem nu Paulus. Dat was een overtuigde fariseer. Dat was een geharnaste vervolger van de gemeente van Christus. En dan? Dan verschijnt God in zijn leven. Spreekt God in zijn leven. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En hij valt op de grond neer. En als hij dan opgezocht is en bemoedigd is vanuit de gemeente, wat zien we dan? Diezelfde fariseer? Diezelfde vervolger van God en zijn gemeente? Nee, dan aanbidt hij Jezus Christus. Hij predikt terstond de Christus van de Schriften. En hij zet zich in de dienst van de Heere. Gaat rond al die zendingsreizen die hij gemaakt heeft. En hij schrijft brieven aan de gemeente van Christus. Paulus, zomaar een voorbeeld. Maar gaat u de Bijbelschrijvers maar na. Mozes. Jesaja. Johannes. Allemaal op hun eigen manier, in hun eigen tijd, een ontmoeting gehad met de levende God. Dat de dingen totaal anders maakten. Dat deed iets met hen toen. Ja, dat doet dus ook vandaag toch iets met ons. Dat lezen van de Schrift. Het horen van het woord van God. De verkondiging van het woord van God. Want dat woord, dat raakt mensen. Het zet mensen in beweging. In dat woord zit een kracht. Een kracht wat in geen enkel ander boek zit. Geen roman, geen lesboek, geen instructieboek of wat voor boeken. Geen boek heeft het vermogen wat er in dit boek zit. In dit boek zit kracht. In dit boek zit, zoals ik ergens een getuigenis las, in dit boek zit een man. Die spreekt. Het is God zelf die spreekt door het woord. En het lezen van het woord van God leidt tot een ontmoeting met de levende, met God zelf. Zomaar een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis, Luther. Oh, wat worstelde hij met dat woord rechtvaardiging. En rechtvaardig zijn voor de levende God. Wat heeft hij afgetopt en afgebeden, nachten doorgebracht op de vloer van de koude cel om zo rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Zijn knieën kapot gekropen op de Pilatustrap in Rome. En hij kon maar niet rechtvaardig worden. Ja, totdat hij Romeinen 1 las. Totdat de Heilige Geest daar licht op liet vallen. En hij het zag, de rechtvaardige zal alleen door het geloof leven. Luther, hij getuigde ervan. Het was alsof de deur naar het paradijs openging. Leven. Eeuwig leven. Opnieuw die vraag, hoe weet je dat? Het antwoord daarop is door het geloof. Want het woord, dat is een kracht van God tot zaligheid. Dat woord dat geeft licht. Waardoor je de dingen in hemels, in eeuwig perspectief gaat zien. En dat woord dat geeft warmte. Dat bemoedigt en dat troost in de weg onderweg. Dat gesproken woord van God. Jawel, dat ontvangen wij nu in een geschreven vorm. Dat woord dat komt tot ons in een boek. Dat is gehoord en dat is opgeschreven. Dat is vastgelegd en zo is het doorgegeven. Jawel, zo is het niet begonnen. Want dat woord dat is eerst gehoord en vervolgens mondeling doorgegeven. Van generatie op generatie, van vader op zoon, van moeder op dochter. Zo ging dat eeuwenlang, die eerste 2500 jaar van de geschiedenis van de mensheid, werd het van vader op zoon, van generatie op generatie doorgegeven. En toch heeft dat heel nauwkeurig plaatsgevonden. Hoe dat kan? Dat is allereerst de zorg van de Heere geweest, die ervoor gezorgd heeft dat die verhalen zo nauwkeurig doorgegeven zijn. En daarin heeft de Heer zelf daarvoor gezorgd dat de schakels in die tijd langer waren. De mensen leefden langer. En de overdracht van de ene generatie op de andere, die verliep van schakels die dus veel langer waren. Als bijvoorbeeld het begin van de geschiedenis van de mensheid, Adam. Hij stierf toen hij 930 jaar oud was. En toen Adam stierf was Methuselem 243 jaar oud. En vervolgens toen Methuselem stierf, was Sem 98 jaar oud. En Sem is gestorven toen Isaac ongeveer 50 jaar oud was. Ziet u het? De schakels van Adam tot het huis van Abraham. Het zijn maar 2-3 schakels geweest. Sem kende Methuselem nog, van voor de zondvloed. En had van hem gehoord de verhalen van Adam, die Methuselem uit de mond van Adam zelf gehoord heeft. Er zaten maar een paar schakels tussen. Maar na verloop van tijd wordt het woord opgeschreven, het wordt vastgelegd. Want woorden die je hoort, die vervliegen. Maar dat wat opgeschreven wordt, is vastgelegd en kan worden doorgegeven. En zo schakelt de Heere mensen in. Nee, niet in de vorm van typemachines, maar het zijn mensen die met hun hele eigenheid zijn ingeschakeld. 40 bijbelschrijvers, maar alle 40 heel verschillend. Ze verschillen enorm in de taal die ze gebruiken. Ik zeg het nogal eens tegen catechisanten als we een stuk uit de brief van Paulus lezen. Dat zijn lastige teksten om te lezen. Want Paulus heeft van die enorme lange zinnen. Die moet je stukje voor stukje lezen. Die moet je als het ware even uit elkaar halen om de betekenis daarvan te begrijpen. Maar neem dan daarnaast een brief van Petrus. Veel kortere zinnen. Het komt als het ware veel sneller naar je toe. Woorden die geschreven zijn in een cultuur en een tijd die totaal van elkaar verschillen. De tijd van Abraham, een totaal andere tijd dan de tijd van Johannes. En het karakter van de Bijbelschrijvers, het klinkt door. Jesaja schrijft op een totaal andere manier als Amos. Maar van al die woorden, van al die schriften geldt, het is het geïnspireerde woord van God. Het is het woord dat door de geest is ingeblazen, door de geest is ingegeven. Het zijn woorden die door mensen, door de Bijbelschrijvers heen zijn gegaan. Het woord van God is daarmee helemaal een goddelijk woord. En tegelijkertijd ook helemaal een woord van mensen. Het is het allebei. En om het te vergelijken, vergelijk dat dan maar met de Heer Jezus zelf. Hij is de Zoon van God en helemaal God. En tegelijkertijd is Hij ook helemaal mens. Hij is het vlees geworden woord van God. En de Heilige Schrift is Gods woord in onze eigen taal. En de Heilige Geest, Hij schakelt mensen in die schrijven, die geschreven hebben. Hij schakelt de mensen in die het woord de eeuwen door bewaard hebben, die het overgedragen hebben, overgeschreven hebben. En zo is dat woord tot ons gekomen. Die ene Bijbel, die bundel van 66 boeken, geschreven, ja, door één schrijver, de Heilige Geest, die daarvoor 40 schrijvers ingeschakeld heeft. In 3 talen. De gewone talen, de omgangstalen van die tijd. Het Hebreeuws, het Aramees, of zoals de Statenvertaling dat noemt, het Galdeeuws en het Grieks. En een periode van 1600 jaar die er overheen gegaan is, voordat het woord van God, zoals wij dat ontvangen hebben, tot stand is gekomen. Het woord van God. En wat een bijzondere zorg van de Heere spreekt eruit. Dat Hij door de eeuwen heen zelf dat woord heeft laten groeien. Bij elkaar heeft gebracht. En aan ons heeft overgedragen, nagelaten. Een zorg van de Heere voor onze zaligheid. Het woord van God. Heilig. En goddelijk. Roept wel de vraag op. Ja, maar wat hoort er nou wel bij? Wat hoort er dan niet bij? Wat zijn dan de grenzen van de Heilige Schrift? Dat is het derde waar we bij stilstaan. De begrensdheid van de Heilige Schrift. Want hoezo dan deze omvang? Waarom heeft het Oude Testament nou net 39 boeken en het Nieuwe Testament maar 27 boeken? Hadden dat niet meer kunnen zijn? Of juist minder? En wie bepaalt dat dan? Wie heeft uiteindelijk dan de beslissing genomen dat die boeken er wel bij horen en andere boeken dus niet? Het snelle antwoord dat vandaag de dag nog eens gegeven wordt, en je vindt het ook wel in allerlei boeken terug, is dat dat plaats heeft gevonden op een kerkelijke vergadering. Zo'n 90 na Christus zou er een Joodse vergadering bijeen zijn gekomen waarin de lijst met boeken is vastgesteld waarmee het Oude Testament is afgesloten. En een paar eeuwen later, zo rond 400, zou er een christelijk concilie de lijst hebben opgesteld. Dit zijn de boeken van het Nieuwe Testament en meer zijn er niet. En jawel, die lijsten zijn inderdaad wel toen opgesteld. Maar met een andere bedoeling. Niet dat daar de beslissing is gevallen, dit boek wel of dat boek niet. Nee, het loont de moeite om die teksten en die documenten die van die vergaderingen bewaard zijn, om die nog eens erop na te slaan. Daar wordt geen beslissing genomen over boeken, maar daar wordt gewoon de conclusie getrokken dat dit de boeken zijn die door de kerk zelf al eeuwenlang aanvaard zijn als het woord van God. Niet een besluit over dit boek wel of dit boek niet, maar het vaststellen van dit is de schrift. Dit is het woord van God in deze omvang die we ontvangen hebben. Maar nogmaals die vraag, waar liggen nu de grenzen van de schrift? Wat is nu de omvang van de Bijbel? Want er zijn verschillende uitgaven van het woord van God te krijgen. Er is ook een Bijbel te krijgen waar 80 Bijbelboeken in staan. Dat is de Rooms-Katholieke Bijbel. Die heeft 14 Bijbelboeken meer. Een Protestantse Bijbel, de Bijbel die wij gebruiken, heeft 66 boeken. Een Joodse Bijbel, die zegt wij stoppen bij het Oude Testament, die telt maar 39 boeken. En een Samaritaanse Bijbel, die heeft maar 5 boeken. Alleen de boeken van Mozes. Nu, vanochtend gaat het dan over het verschil tussen een Roomse Bijbel en een Protestantse Bijbel. Die 14 boeken die we net in artikel 6 van de Nederlandse geloofbelijdenis met elkaar gelezen hebben. Die 14 boeken die daarop genoemd worden, ze worden apocryf genoemd. Dat is een moeilijk woord, dat is een Grieks woord dat betekent verborgen. Duister. Twijfelachtig. De afkomst van die boeken is ook wat onduidelijk. Waar komen ze vandaan? Het profetische spreken in het Oude Testament stopt op een gegeven moment. Zo'n 400 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, dan stokt de openbaring van de Heer. Dan staat er geen nieuwe profeet meer op, maar dan wordt het stil. En in die periode, dat is ook de periode na de ballingschap, leven heel wat Joden verspreid over de toenmalige wereld. Er was behoefte aan een Bijbel in de taal die ze geleerd hadden. De omgangstaal, de wereldtaal van die tijd. Nu zouden we zeggen, dan vertaal je een Bijbel in het Engels. En juist toen was dat de Griekse taal. En daarom kwam er een Griekse vertaling van het Oude Testament. De Septuaginta. Die Bijbel die werd veel gebruikt en veel gelezen. Die is ook belangrijk, want nogal wat citaten in het Nieuwe Testament die zijn te herleiden naar die vertaling, die Griekse vertaling van het Oude Testament. Die vertaling die kwam ongeveer 200 jaar voor de geboorte van Christus. En niet alleen werd het Oude Testament vertaald, maar de vertalers van die 39 boeken van het Oude Testament hebben nog 14 andere boeken opgenomen in die bundel. En dat zijn die boeken die in artikel 6 van de Nederlandse geloofbelijdenis de apocryfe boeken worden genoemd. Die zijn erbij, ernaast gevoegd. Deze boeken zijn door de Joden, door de Joodse kerk, de synagogen, nooit erkend als het woord van God. Ze werden wel gelezen in die tijd, er waren wel meer geschriften in de omloop, maar ze zijn nooit erkend, nooit op dezelfde hoogte gesteld als met die andere 39 boeken. Rome deed het wel. De Romeinse kerk heeft deze boeken wel vertaald in het Latijn. En daarom kent de Rooms-Katholieke Bijbel geen 66, maar 80 Bijbelboeken. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat de meesten van u zeggen, ik heb die boeken nog nooit gelezen. Wat staat er eigenlijk in? Nou, het is best interessant om die boeken te lezen hoor. Die boeken die vertellen iets over de geschiedenis van Israël. Juist in die tussentijd, die 400 jaar waar de Bijbel over zwijgt, moet de Maccabeeën en 3 en 4 Ezra, die vertellen iets over de geschiedenis van Israël. In die tijd van de oorlogen die gevoerd zijn, best interessant. Er zijn boeken bij die een bepaalde wijsheid bevatten. Het boek Jezus Sirach bijvoorbeeld. Allemaal wijsheidsspreuken. En iemand als Calvijn vond het een heel mooi boek. Niet op dezelfde hoogte als de Bijbel. Maar wel nuttig om daarnaast te lezen. En daarnaast zijn de boeken, die kun je eigenlijk alleen maar sprookjes noemen. Het verhaal van Tobias. Of het verhaal van Judith. Het verhaal van Susanna. Een heel wonderlijk verhaal, sprookjes. En de reformatie, die heeft zich bezonnen op die boeken. En gezegd, we kunnen ze wel lezen. Maar deze boeken zijn niet het woord van God. En waarom niet? Allereerst, ze zijn nooit door de Joodse kerk, door de synagogen, erkend als het woord van God. Maar ook de inhoud van die boeken is anders dan de Bijbel zelf. Wie die boeken leest, die ontdekt dat er vooral de nadruk wordt gelegd op de heldendaden van Israël. Als je het Oude en het Nieuwe Testament leest, dan gaat het niet over de heldendaden van mensen. Maar gaat het juist daarover wat God doet, wat God werkt en hoe God doorwerkt in het volk ondanks het handelen van dat volk zelf. De beweging in het Oude Testament is het uitzien en het hopen en het verwachten. Dus de rode draad, de gouden draad in het Oude Testament. De komst en de verwachting van de Messias, de komst die uitgezien werd in de komst van Jezus Christus. En die apocryfe boeken die zwijgen daar helemaal over. En nog eens wat, in die apocryfe boeken wordt vooral gesproken over helden. Over de mensen die goede dingen doen. de goede werken die ze doen. En daardoor iets verdienen. Je ziet daar de lijn in, dat als je goed doet, dan ontvang je een beloning. En als je slechte dingen doet, ja, dan krijg je straf. Steekt de Bijbel op dat punt niet een spade dieper? Als je dan Psalm 73 ernaast legt van Asaf, wat ook een gelovige het kwade kan ontvangen, het moeilijk heeft, maar juist in die moeite dan op God ziet. Nee, opnieuw, die apocryfe boeken, best aardig om ze een keer te lezen. Een bepaalde gedeelte, daar kun je best wat van leren, maar ze zijn niet het woord van God. Nou zeg je misschien, ja, die apocryfe boeken die zeggen me niet zoveel. Dan trek ik vandaar nog een paar andere lijnen. Want wat lezen wij? Lezen wij boeken bij de Bijbel? Boeken naast de Bijbel? Dat is prima. En een stuk uitleg en duiding en toepassing. Hè, wat de schrift betekent om het persoonlijk in je leven te mogen ontvangen. Dan zijn die boeken heel goed. Maar zou het ook kunnen dat we boeken lezen in plaats van de Bijbel? Zoals ik dat hier en daar wel eens tegenkom. Hè, de vraag hoe een mens van geestelijk dood levend wordt. Echt de Heere leert kennen. Ja, daar lezen we dan een levensbeschrijving voor. Ja, zo kan het natuurlijk niet. Er zijn inderdaad prachtige levensbeschrijvingen om te lezen. Neem die van Ryle of Jonathan Edwards. Mooie geschiedenis die vertellen hoe in die tijd de Heere werkte. En die mannen, die predikers ingezet werden door de Heere. In dienst van de Heere. Maar nooit als norm. Nooit in plaats van het woord. Bijbel lezen, dat gaat voorop. Andere boeken kunnen we ernaast lezen. Maar nooit in de plek van het Bijbel lezen. Andere lijn. Bijbel lezen, doen we dat? Ja, hoor ik een enkele keer wel eens, dat doe ik wel. En dat doe ik door een dagboek te gebruiken. Het lezen van één Bijbeltekst en dan een stukje uitleg erbij. Mooi. Maar is dat het enige Bijbellezen wat je doet? Lees je dan niet wat hapsnap losse teksten met een stuk uitleg erbij? Prachtig, maar mis je dan niet de doorgaande lijn van de schriften? Een dagboek lezen, prima, maar lees daarnaast ook door de schriften heen. Hoofdstuk na hoofdstuk. En lees dan kleine stukjes achter elkaar en verwerk dat langzaam. Kauw daarop, denk daarover na. Schrijf er een paar dingen bij op. Maar lees zelf ook de schriften en lees dan ook heel de schrift. Neem al de schriften tot je en lees het. Wat lezen wij? We lezen de Bijbel. Mooi. Maar lezen we misschien ook allerlei geromantiseerde verhalen over de Bijbel? De verhalen van Lynn Austin of Francine Rivers. Prachtig hoe ze die verhalen van die Bijbelheiligen kunnen uitbeelden. Zo mooi dat je er als het ware bij bent. En dat het ingevuld wordt wat ze gedacht hebben, wat ze gevoeld hebben, welke ontmoetingen ze hebben gehad. En zo wordt er heel veel ingekleurd in het leven van allerlei Bijbelheiligen. Zo mooi dat het ons onbevangen Bijbellezen in de weg kan staan. Het zou best zo gegaan kunnen zijn, maar het is niet aan ons overgeleverd. Het is niet aan ons meegegeven. Maar waarom niet? Een roman is er om ons te vermaken, maar het woord van God, dat richt zich op ons en onze zaligheid. Heel veel weten we niet. Dat hebben we ook niet nodig. Maar wat we wel moeten weten, dat staat in de schrift. En dat is genoeg tot zaligheid. Laten we zo ook het woord van God en het woord alleen gebruiken. Het woord gebruiken. Dat is de vierde lijn. Het woord centraal. En zo komt dat woord tot ons, toch? Bij jou op de zondagsschool is dat verhaal verteld door die geschiedenis, die gelijkenis van de goede herder. En dat je helemaal meegenomen wordt in die vertelling door die meester of de juf en dat je zoiets ziet en iets leert van wie de Heere Jezus is. En dat je als dat verloren schaap het mag zoeken bij die goede herder. De prediking van het evangelie in de kerk wat tot je komt. En je laat zien dat je zondaar bent voor God. Maar dat zondaren welkom zijn bij Jezus Christus. Om verzoening te vinden voor hun zonde. Dat je zo je Bijbel leest. En dat jij niet meer de Bijbel leest. Maar dat de Bijbel jou leest. En dat die teksten indringen in je leven. Dat je die teksten gaat zingen. Dat je die teksten gaat bidden. Omdat het echoot in je hart. Het lezen van het woord van God. Het horen naar het woord van God. Omdat dat woord een kracht Gods tot zaligheid is. Ja, en hoe lees je dan? Hoe lezen wij het woord van God? Het woord van God vraagt erom om gelovig gelezen te worden. Niet kritisch in de zin van dit klopt niet of daar heb ik vragen bij of dat zal me niet waar zijn. Nee, het vraagt om een gelovig lezen. En het vraagt om een biddend lezen. Om dat woord als het spreken van God in jouw leven te ontvangen. Als leefregel. Als lineaal, want dat is de letterlijke betekenis van het woord kanon. Als lineaal, als richtsnoer in jouw leven. En wat is de inhoud van het woord van God? En als ik heel die inhoud vanochtend moet weergeven, ja, dan zal de kerkdienst lang duren. Laat ik het proberen kort samen te vatten. De Nederlandse geloofbeleider spreekt in artikel 4 over het Oude en het Nieuwe Testament. Ik zet vanochtend alleen maar een streepje om dat woord testament. Wat is een testament? Een testament, dat is een wilsbeschikking. Iemand die bij leven vastlegt. Een erfenis verdeelt of iemand een legaat toewijst. En er wordt vastgelegd wie de erflater is, wie de ontvanger is van de erfenis, van dat legaat. En dat testament, dat wordt geldig als de testamentmaker sterft, als de dood intreedt. Het Oude en het Nieuwe Testament. Het woord van God als wilsbeschikking van de levende God. Dat spreekt over de zaligheid. Waarin God zelf zijn zegen benoemt en uitdeelt. En wat deelt de Heere dan uit? Wat wordt daarin beschreven? De vergeving van de zonde. Vrede voor zondaar. De vreugde die er te vinden is in het dienen van de Heere. En dat er verlossing mogelijk is door het bloed van Jezus Christus. Woorden die er te vinden zijn om moed te vinden in het leven. Maar ook troost te vinden in het sterven. Het testament wat geldig is geworden door de dood van Jezus Christus. Het testament, het Oude en het Nieuwe Testament, de Bijbel, het gaat uiteindelijk maar over één onderwerp. Het gaat over het komen van Jezus Christus. Hij die gekomen is naar de belofte uit het Oude Testament. Hij die kwam waarvan de schriften getuigen in het Nieuwe Testament. Hij die zal terugkomen in heerlijkheid. Van Genesis tot en met Openbaring. De rode draad, de gouden draad in de schriften zijn Jezus Christus en die gekruisigd, onze opgestane Heer. En hoe lees je dan de Bijbel? Alsof je een krant leest? Zomaar een boek? Dan lees je het toch als een testament? Sta ik erin? En wat krijg ik dan? Dan heb je daar toch alle belang bij? Dan ben je erop betrokken. Dan gaat het jou in alles aan. Zo lezen. Staat je naam erin? En heb je je naam al gehoord in dat testament? Jezelf gezien als zondaar voor God? Maar heb je dan ook gelezen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden? Jezus Christus, de redder, de verlosser, de zaligmaker. Als je dat gelezen hebt, dan kun je dat testament toch niet dicht doen? Dan blijf je toch lezen en dan blijf je toch doorlezen. Steeds weer en steeds meer, dan is dat testament als een liefdesbrief die je leest, om te horen de stem van je liefste, de stem van de Heere, de stem van de zaligmaker. Dan kun je toch niet leven dat je het een keer gehoord hebt, maar dan wil je het steeds meer en steeds weer horen. Om te horen en je te laven aan de belofte van God voor jou als zondaar. Om de stem van God opnieuw te horen die het zegt. Ik heb het ook op jou gemunt. Mijn genade is ook voor jou genoeg. Om daar door al die woorden heen te zien en te horen. Dat zijn hart overloopt van liefde. Ook voor jou. Zo gebruiken. Zo lezen en herlezen. Steeds weer en steeds meer. Omdat het waar is. Wat we lezen en wat we zingen in die psalm, die we zo dadelijk gaan zingen. Ik prijs in God. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij nog kunnen schenden? Amen.